Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
We bevinden ons in China, eind 1911, aanvang 1912. Een land volop in verandering, toen onze nonkelpater Jules de Wolf er voor de derde maal toekwam in oktober 1911. En dit komen we ook te weten zowel uit zijn brieven, maar ook uit de brieven van zijn broer Jozef. En daarom is het toch nuttig even de historische context naar boven te halen. Zo bestaat er een kaartje gedateerd op 20 oktober 1911, welke Pater Jules volledig volschreef en waarvan u de inhoud kon vernemen in de vorige uitzending. Maar, zoals regelmatig gebeurde, schreef hij er toch nog iets bij, maar diagonaal, dwars door de reeds geschreven tekst. En ik lees. We vernamen dat de nieuwgezinden, de revolutionairen, in China nu de baas zijn en de keizer willen afzetten. Meer weet ik er niet van en onze Chinezen hier nog minder. Maar deze keizersdynastie heeft zijn tijd gehad en Loontje zou kunnen komen om zijn boontje. Maar wees gerust, het is hier allemaal zeer rustig. Dat de politieke situatie in China dus volop aan het veranderen was, komen we dus ook meer in detail te weten uit de brieven van broer Jozef uit deze periode. Hij schreef toen hoe men tegenwoordig niet meer kan spreken van oud-China, maar van een jong-China. Het land is immers op weg, schreef hij, om een grondwettelijk bestuur te worden. Het volk zal mogen meespreken over landszaken, wat vroeger werd aanzien als een misdaad tegen de keizer. Hij was de hemelszoon, van wie zij blindelings alle bevelen over leven en dood moesten ontvangen. Tegenwoordig spreekt men veel van de kou, hoei of de landsraad. En er zijn nog vele andere hoeis die men amper vernoemen kan zonder te weten waaruit ze bestaan. Het gaat om de bereiding van een dubbel parlement, dus een landsraad. Of Pater Jozef schreef er wat ludiek bij. Naar ik hoor, vatten de nieuwe raadsleden hun taak ook zeer gewichtig op. Je ziet dat ze het hier geweldig ernstig aanpakken en de zaken nogal goed overwegen. Maar in hun lawijten en hun bankenkloppen moeten ze zeker niet onderdoen voor hun Europese ambtsgenoten. Hieraan kunt ge weer al zien dat zij onze beschaving wel willen overnemen, maar ook onze gebreken willen naapen. De keizerlijke Qing-dynastie, voornamelijk bestaand uit de Mandsjoes uit het noordoosten van China, liep inderdaad op zijn einde met het uitbreken op 10 oktober 1911 van de Xinhai-revolutie. En het is aan zijn broer Pater Jozef in het noordoosten werkzaam dat Jules in november daarover verder schrijft. Bij u moet er meer geweten zijn over wat er allemaal gebeurt in China. Wij hebben er het eerst over gehoord in de stad Kalgan. En dit van de christenen die het vernamen door het praten van de winkeliers in de steden. Mij dunkt het dat het deze keer gemeend is wat er gebeurt. Met de Mandsjoes zou het wel kunnen gedaan zijn. Indien hun vijanden lukken met die aanslag, moeten zij maar zien alles op korte tijd uit te maken en in orde te brengen. Er wordt hier verteld dat Xiong Fao, de onderkoning van Shaanxi, vermoord is en aanstonds werd vervangen door een nieuwe. En inderdaad, op 29 oktober 1911 drongen de rebellen de hoofdplaats van de provincie Shaanxi iets ten zuiden van Peking binnen, bombardeerden de straten en doden alle Mandsjoes, waaronder de onderkoning of de gouverneur. De nieuwe gouverneur, schrijft Pater Jules, deed de volgende dag alle gesloten winkels weer openen. Men zegt ook dat soldaten en Mongolen opgeroepen zijn te trekken naar de blauwe stad. Maar het meeste duchten zijn de rifraf, het volk uit de achterbuurten, die onder de naam van Kuomintang de gelegenheid zouden ten bate nemen om over het land te lopen nu er geen politici zijn. Deze Kuomintang-partij werd opgericht in 1911 en kwam voort uit de revolutionaire liga van Sun Yat-sen. En deze man zou dan inderdaad de eerste voorlopige president worden van China na eeuwen keizerlijke dynastie eind december 1911. Tussen haakjes, deze Sun Yat-sen wordt vandaag beschouwd als de vader des vaderlands. En zowel door de Communistische Volksrepubliek China als door de Republiek China of Taiwan. En heel bijzonder te vermelden is dat uit zijn testament een sfeer ademde van het Leninisme, maar ook van het christendom. En Pater Jules schrijft verder naar zijn broer, die niet zo ver missioneerde van Mandsjoerije. Maar hoe zit het bij u in Mandsjoerije? Bij Ulen zou het toch meer kunnen gaan spannen? Bij ons hier zou het ook kunnen mislopen, indien men onverstandig zou gaan reageren. De mensen vragen ons hier wel of het waar is dat de keizer gedaan heeft met keizer te spelen. Ze hebben vernomen vanuit de stad dat de grote mandarijnen, zoals de gouverneurs en de onderkoning, afgezet zijn en vervangen. De kleine mandarijnen worden dan wel behouden, mits ze hun kazakken keren, van partij veranderen. Zulke kleinere mandarijnen zijn in China daar altijd toe bereid. Wat zouden ze anders doen? En de mensen hier weten weinig. De keizer kan 10 keer veranderd zijn eer het volk er het fijne van weet. De nieuwgezinden schijnen dus hun zaken goed voorbereid te hebben, zodat zij het volk seffens in hun handel en wandel laten voortleven zonder storingen. En met de vreemdelingen willen ze ook deze keer op goede voet blijven, opdat de nieuwe opgerichte staat door de buitenwereld zou erkend worden. Dus, als dat snel gaat, zal het hier niet verslechteren, hoop ik toch. Alleszins, wij houden er onze christenen van alles tussenuit. En inderdaad zal de zesjarige keizer Puyi op 12 februari 1912 afstand doen van de troon, waarbij de republiek wordt uitgeroepen. Deze laatste keizer verbleef eerst 12 jaar als gevangene in de verboden stad in Peking. Op het einde van Wereldoorlog II werd hij naar Rusland overgebracht, enkele jaren later overgeleverd aan Mao en geïnterneerd in een heropvoedingskamp, beschuldigd van collaboratie met de Japanners. Hij bekwam dan toch amnestie in 1959 en werkte de laatste jaren als tuinman in Peking. Hij overleed in 1964. En dan schrijft pater Jules aan zijn broer Jozef dat hij deze brief met al dat politieke nieuws speciaal naar hem stuurt, om het daarna aan te vullen met wat hij meer zou weten. Maar vooral ook om het te verzenden naar schoonbroer Oscar, apotheker in Antwerpen, en niet door te geven aan thuis, om thuis niet ongerust te maken. Want schrijft hij, deze politieke veranderingen en gevaren kunnen evengoed geheel verkeerd lopen. En hij sluit zijn brief aan Jozef af. Broederlijke groet voor u en de medebroeders die deze zullen lezen. Maar hou het buiten weten van vader en moeder. God spare ons allen en onze beste ouders, vooral van vele angsten ook. Nisi Dominus custodierit orimus pro invicem. Tenzij de Heer ons beschermt, laten we voor elkaar bidden, Jules de Wolf. En dus, in deze context, arriveerde onze onkel Pater voor de derde maal in een veranderend China na een verblijf van 3 jaar in het klooster te Scheut, Brussel. Een goede 2 maanden na zijn vertrek uit België kwam hij dus toe in de missiepost van Tan Nor in het noorden van de grote Ortos-provincie. Een goede 3 à 4 kilometer ten zuiden van Siaonor, waar hij nog juist voor zijn vertrek naar België had ingesprongen. En zo schreef hij, beste ouders, broers en zusters, laatst schreef ik u uit 24 Kingti een kaartje, waarbij ik u liet weten dat ik benoemd ben in Tanor. Wel, zo ben ik eerst. Over de gele stroom, en dan via Siaonor in Tanor aangekomen op vrijdag 3 november 1911. En ik lees verder uit de brief van pater Jules, waarin hij onmiddellijk meldt dat er eigenlijk weinig nieuws te melden valt. In mijn missiepost had ik al de eerste dag een kindje te vormen en een werkman te berechten die morgen begraven wordt. De zaterdag heb ik al een hoop biechten mogen horen. En gisteren zondag heb ik een sermoentje gehouden over de zieltjes in het vagevuur. Al mijn parochianen wonen in één dorp en het zijn uitsluitend christenen. Ik hoor ook over bekeringen op een uurtje van hier, maar ik heb er nog niet kunnen gaan zien. Ik zend er morgen onze oude schoolmeester, catechist, naartoe. Als het God belieft, dat het zo mag zijn. Het is al wat wij wensen. En deze middag ben ik dan naar Siaonor gereden om te middagmalen met mijn gebuur, pater Edward van Kan uit Maastricht. Ik herinner eraan, tijdens zijn vorige periode in China werkte pater Jules veel samen met pater van Kan. En het was ook met hem dat hij samen voor het eerst naar China reisde in september 1899. En dan verwittigt pater Jules in zijn brief zijn thuis dat ze een bezoek mogen verwachten van pater Henri Verwilgen. Deze pater uit Sint-Niklaas was reeds in 1896 in China, maar vluchtte met onze pater en 14 anderen via de Gobi-woestijn uit China tijdens de Boksersrevolutie. Ook vermeldt hij zijn ouders dat bisschop Monseigneur Bermijn op reis is naar Europa en dat ze zeker niet moeten verschieten dat ook hij eens in Brugge goeiedag komt zeggen. En inderdaad, dat bezoek heeft ook plaatsgevonden, te lezen uit een latere brief van mei 1912. En pater Jules eindigt zijn brief voor de zoveelste keer met dezelfde opmerking. Van Ullen heb ik tot nu toe nog geen nieuws ontvangen. Van broer Jozef kreeg ik wel een brief over een week dat het daarbij bij hem in het oosten goed gaat. Natuurlijk, voor de correspondentie zit ik hier in dit kleine dorpje niet zo goed, omdat onze brieven slechts mee kunnen als er iemand over de gele stroom moet oversteken, vanuit of naar 24 Kingti. Houdt u allen kloek en gezond, vader en moeder, een kruisken alstublieft en allen een gebedeke Jules. Even een klein woordje over dat dorpje Tannoor. Deze kleine missiepost werd gesticht in 1891 en bestond dus al een goede 20 jaar. Maar voor een bijzondere gebeurtenis moeten we naar het jaar 1937, 26 jaar na pater Jules, werd pater Joseph Dangros uit Snaaskerke bij Ostende pastoor in het nabije Siaonor. Maar wegens de Chinees-Japanse oorlog en vele rovers was het er zeer onveilig. En de priesters gingen wonen in het nabijgelegen, minder opvallend dorpje Tannoor. En van daaruit deed pater Joseph Dangros dienst in Siaonor. Maar op 22 januari 1939 werd hij vermoord samen met 96 christenen. In de loop van december volgt een volgende brief naar zijn ouders te Brugge vanuit zijn missiedorpje Tannoor. Beste ouders, broers en zusters, het is misschien mogelijk dat er in deze woelige tijden brieven verloren gaan of lange tijd onderweg blijven. Zo heb ik van Ulle nog niets ontvangen. Maar het is ook zo dat de Chinese post sinds een 14 dagen niet meer werkt door een beleg van Taitung, Fao, tussen Peking en hier. De post tussen onze confraters, die werkt wel, maar met onze eigen boden. En daar er morgen iemand naar 24 Kingti over de gele stroom vertrekt, schrijf ik jullie nog vlug deze avond dit briefje. En dat gebeurt niet elke week. Het is wel wat vervelend schrijven als je denkt dat de brief misschien verloren zal gaan of ergens veel te lang zal blijven liggen. Maar het is geen reden om het schrijven te laten, want het zou er anders nooit van komen. We moeten toch blijven proberen. Gij mensen, zijt zeker ongerust over ons? Wel, en toch hebben wij hier geen ongemakken van al die revolutie die nu bezig is. Het gewone volk weet zelfs niet goed waarom er revolutie is, en ze verstaan er maar de helft van. En de keizergezinden en de revolutiemensen weten dat het nog de Europeanen en nog de christenen aangaat. Dus ons er ver van afhouden is de beste houding. Zo hoorden wij hoe bijvoorbeeld twee paarden werden opgeëist van Chinese burgers. Maar van zodra men wist dat het christenen waren, werden de paarden teruggegeven. Het zijn de beesten van de heidenen die zelfs meer worden aangeslagen. Trouwens de mandarijnen uit de streek hier. Of ze nu voor of tegen de revolutie zijn, houden er hier toch de orde en de vrede in tussen het volk en zorgen vooral dat de commerce kan verder gaan. Dit is een zeer belangrijk punt. Ik was zeer tevreden om te lezen in de Gazette van Brugge van 10 december, die we als laatste ontvingen, dat men schrijft dat, ondanks de revolutie, de vreemdelingen gerust gelaten worden. En zo wisten gijlen het dus ook al lange, des te beter, en zo kunt gijlen geruster zijn, want het is ook zo. Tot over een maand werd er wel in het breed en het lange verteld over de revolutie, hierdoor alleman, maar ook allerlei verzinsels en dommigheden. Maar het heeft te lange geduurd en al die profeten zijn nu moe van hun eigen profetieën. Ze zwijgen nu en het is hier nog sedert lange niet zo stille en rustig geweest. Wat er ook is, is dat sinds eind november de post tussen Peking en de Blauwe Stad wel onderbroken is en weten we geen recenter nieuws over Europa en zelfs niet van Peking. Nu, het is goed dat ik u mag schrijven dat wij het hier dus goed stellen. Hier zijn geen voorvallen of gevechten, nergens hier in de streek. Dat vertellen ons ook de kolenvoerders, die in de winter wijd en breed kolen aanvoeren tot in de Blauwe Stad, zonder dat ze iets tegenkomen onderweg. Dus we mogen hier reizen en al doen wat we willen. En de pater herhaalt voor de zoveelste keer: maar geen nieuws van uw lieden krijgen is wel wat vervelend. We zullen afwachten. Ik zal deze brief nu maar sluiten met de wens al van een zalig nieuwjaar voor allemaal. Vader en moeder, uw zegen alstublieft en allen een gebedje, Jules. Thank you.